Ik heb een idee meegenomen waar iemand bij, en niet nader te noemen biermerk, tijdens een lunch 12 miljoen voor heeft willen neertellen. En een uur later ging het niet door. Dit is waar we naartoe gaan.
In creatieve beroepen zoals die van reclamemakers en vormgevers gaan heel veel voorstellen die gepresenteerd worden niet door. Terwijl talentvolle, slimme mensen ziel en zaligheid erin steken, verdwijnen briljante ideeën op de plank. Om al dat mooie werk niet voor niets te laten zijn geweest, is er nu de plank. Een podcast waarin telkens één creatieve maker zijn of haar beste afgeschoten idee nog één keer mag presenteren. Zo wordt er voor de laatste keer recht gedaan aan dat ene briljante idee en de bedenker. De plank is een luchtig inkijkje in het creatieve proces. Wat maakt een goed idee een goed idee? Hoe overtuig je de opdrachtgever en hoe ga je om met kritiek?
Welkom bij De Plank. Ik ben Niek Ijsbouts, creatief directeur en sinds 2005 in het vak als reclamemaker. En dat betekent dat ik in al die jaren zelf ook al een aardig track record heb opgebouwd van ideeën die het net niet hebben gered bij de klant. Vandaag tegenover mij Maarten Boer. Maarten is oprichter en creatief directeur van Buurtvrij for Life. Maar je zegt denk ik zelf altijd gewoon Buurtvrij.
Of Buurtvrij for Life.
Precies. En je bent een creatieve allesvreter. Van het organiseren van de legendarische oud- en opnieuw feesten tot het maken van hele knappe campagnes voor onder Auping en IKEA. Ja. Jij en je team draaien je handen niet voor.
Nee, het is leuk. Het is toch zo leuk om te doen.
Ik ken jou ook van heel vroeger, de apenkooifeesten.
Ja.
Toch?
Touché. Ja.
Waarom touché?
Heb jij een paar stiekem vragen op een papiertje?
Ja, dat hoort bij een inleiding.
Met de Van Louise.
Ja, heb je een briefje of niet?
Ik heb geen briefje mee. Nee, inderdaad. Heel kort. Buurtvrij is nu een creatief bureau dat soms reclame maakt, maar eigenlijk zinvolle en geestige communicatie lekker vindt. Hm. Dus wij proberen los te trappen wat vastgeroest zit. En dat doen we eigenlijk al een hele tijd. Maar het is eigenlijk van vroeger uit ook een soort netwerk van vrolijke idioten. Buurtvrijen. En dat waren mensen met stickers en t-shirts die rondrenden door Utrecht en Amsterdam en Groningen en zo. En daar hebben we wel eens een feestje voor gegeven. En dat feestje heette Apenkooi. Toen het echt ging om productie draaien voor duizenden en duizenden en duizenden mensen. Op een gegeven moment werd dat gewoon je baan.
Ja.
En ik hou van afwisseling.
Ja, en je zei het al, t-shirts en stickers. Ja. Want je hebt ook nog een soort webshops van t-shirts gehad.
Ja, dat is onze allereerste. Dit kan ik zo wel vertellen. Als we het over de plank gaan hebben, dan kan ik thuiskomen bij een t-shirtwinkel.
Oké, heel goed. Laten we, ja, dan bewaren we die nog eventjes. Ja.
Ja.
Maar ik kom hier al aan het creatieve alles vreten. Want dit toont wel aan dat je onwijs veel hebt gedaan al en nog steeds doet. En ja, je wilt jezelf ook niet typeren als denk ik reclame maken, maar
vaak reclame toch?
Precies, ja.
Verkopen moet je allemaal maar doen.
Ja, maar wanneer dacht jij, er is een vak van ideeën bedenken?
Eigenlijk, wat er gebeurde, ik ben nerd van huis uit. Ik heb medisch-technische informatica gestudeerd. MRI-scanners in ziekenhuizen, dat soort dingen. Boek geschreven over tandheelkunde. Allemaal dingen die volstrekt niets met communicatie te maken hebben. En ik had mijn studie afgemaakt, had geen idee wat ik moest doen met mijn leven. Toen kreeg ik een kans. En de plank heeft daar iets mee te maken.
Het zijn maar allemaal cliffhangers.
Ja, toch? Ik kwam met een ideetje bij een vriend van me, Ronald van Schaik, die nu de baas is bij Kaliber. En ik zei, joh, ik heb een ideetje. En zij gaven me toen een kans om achter een bureau te gaan zitten, om dingen te verzinnen die er nog niet waren.
Ja, dus dat was eigenlijk door.
Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht, oh wacht eens, ik kan gewoon gekke shit verzinnen en mensen willen me daar wel een boterham voor geven. Toen werden we gebeld van, joh, kunnen jullie niet bij ons in de tuin komen zitten om creatieve concepten? Wij zeiden, oké, kom er toch even langs, broodje kaas eten of zo. En wij kwamen dan gewoon lunchen en een beetje grappen maken. En 6 weken later zag je dan gewoon die grap op tv. En toen dachten we,
wacht even. Hoe, ja. Dat was voor een broodje kaas.
Oh, ja. Dit is een broodje kaas. Geen contract. Dus wij waren ja, nogal nat achter onze oren. Wij zijn zo lang mogelijk nat achter onze oren gebleven.
Ja, misschien nog wel. Wil je dan nog steeds wel zijn?
Ja, soms dan maak ik het wel een beetje nodig. Klinkt dat smerig?
Nou, zolang je het bij jezelf doet, is het denk ik prima.
Dat precies, hè.
Ik merk al, en dat merk je ook aan dit gesprek, dat je altijd... Sowieso, maar je barst altijd van de energie. Zo ken ik jou ook. Hoe cast je mensen hierop als jij mensen aanneemt of mee gaat samenwerken?
Goeie vraag.
Hoe zie je eigenlijk dat... Ja, zie je dat vuur in ze? Of
is het... Ja, dit is net als bij een date toch. Je weet gewoon, als je bij iemand aan tafel schuift of aan de bar, dan weet je... Die gaan mee naar huis of hier, wij gaan pret maken met de twee of drie of vier. En bij anderen weet je gewoon, ja, dit, we kunnen nu wel wat gaan maken, maar ja. Jij wil vierkant blijven en ik wil rotzooi trappen. En als dat, je ziet in de blik in de ogen, in de vonk in de ogen, of dat gaat werken of niet.
Ja. En is er dan, pak je dingen anders aan in een jobinterview of in een sollicitatie?
Ja. Als je iemand op een sollicitatie krijgt en je bent op zoek naar eerlijkheid, oprechtheid en een beetje lef, dus iemand die zichzelf durft te zijn en ook een beetje kwetsbaar, die zich durft op te stellen, want dan kun je met minder ego kun je makkelijker werken. Oké, deze vraag, deze sollicitatievraag is helemaal de shit. Aan het eind van een prima lopende sollicitatieprocedure kun je of een gesprek, kijk je de sollicitant recht aan en zeg je, nou, het was een prettig gesprek, Saskia. Alles hangt af van de volgende vraag. En dan stel je de vraag, wat zou je nooit vertellen tijdens een sollicitatiegesprek? En dan heb je net allemaal verteld dat je eerlijkheid zo belangrijk vindt. En authenticiteit en kwetsbaarheid en ego. En dan vraag je, wat zou je nou never ever nooit vertellen tijdens een sollicitatiegesprek? En dan, als het een beetje kandidaat is, dan vindt daar kortsluiting plaats. Want die wil alles zeggen.
Wat zijn de dingen die wel eens verteld zijn?
Ja, daar kan ik helaas niet
zo zeggen. Ah, kom op. Je hoeft geen namen te noemen.
Maar dat gaat van dingen als... over dingen als... ik kom net uit een burn-out. Het is hele functionele dingen die je normaal liever niet zou vertellen. Ja. Maar die wel degelijk relevant kunnen zijn. Tot aan wat ze afgelopen zaterdag deed, met welke middelen in haar achter in de keel met die twee mannen in de garage. Dat komt ook voor.
Ja.
En ik moet erbij zeggen, voordat ik allemaal boze brieven krijg, dit is allemaal discreet. Dat is één. Twee, de vraag mag ook teruggesteld worden. Dus wij gaan ook echt wel met de billen bloot.
Ja.
Het zou kunnen overigens dat dit ethisch volstrekt onverantwoord is. Dus dat het echt niet kan. Dat zou kunnen. Ik vergis me wel eens daarin.
Ik denk zodra ze het ook aan jou mogen.
Gerust naar vrienden van de podcast.
Precies.
Als dat zo is.
Ja.
Niek beantwoord al uw vragen.
Hey, we gaan naar je idee toe. Bij de plank hebben we afgesproken dat de merknamen weg zullen bliepen. Hiermee zorgen we dat we geen van de betrokken marketingmanagers en directeuren slapeloze nachten bezorgen over welke gouden kans zij ooit hebben laten liggen. Oplettende luisteraars aan de andere kant mogen altijd een poging doen het merk te raden. Inzendingen worden volgens nog niet beloond. Ja, je gaat hem voordragen. Ga je bij de klant presteren of komen ze bij jou?
Oh, ik ga hem ook echt pitchen.
Ja, beeld je hem even in.
Oh jeetje.
Welk tijdperk hebben we over? Baggy jeans?
Nee, mag ik een klein beetje buiten de lijntjes?
Zeker, ga je gang.
Oké, want ik heb een verhaal voor je. En dat is echt een goed verhaal, vind ik zelf. Dat is namelijk de reden dat ik werk heb. Ik heb een idee meegenomen waar iemand bij, en niet nader te noemen biermerk, tijdens een lunch 12 miljoen voor heeft willen neertellen. En een uur later ging het niet door. Dit is waar we naartoe gaan.
Lekker.
Oké?
Kom maar op.
En ik heb het idee altijd, iets van 20 jaar geleden, een keer bedacht. Het is nog nooit gedaan. Als je dit nou straks hoort en je denkt, tering, hoezo? Hoe kan dit nou? Bel dan even. Want ik sta nog steeds open om dit gewoon te gaan doen.
Ja, en bovendien, het blijft jouw idee, want dat heb je hier nu publiekelijk openbaar gemaakt.
Oh, relaxed. Dit is wat er is gebeurd. Ik vertelde net. Ik was net klaar met school. Ik wist nog niet wat ik moest gaan doen met mijn leven. En ik kende een goede vriend van mij, Ronald van Schaik, nu de baas bij Kaliber en Martijn van Hoeven. Die hadden een communicatiebureau. En ik had een ideetje opgeschreven in regel of 6. Gewoon een korte pitch met een globaal idee, wat ik zo met jullie ga delen. En ik wilde gewoon eens weten wat zij er dan van zouden vinden. Dus ik was op een avond bij hen op kantoor. En Martijn was een beetje de numbers man. En Ronald was mijn vriend van Flater in Utrecht. Zuipen en dood neervallen elke zaterdagavond. Sorry Ro. En was gewoon zo. En ik had een A4'tje mee. En ik zat nog niet met koffie. Of Martijn, een beetje de strenge van de twee. Die zei, zeg luister, je denkt toch niet dat je hier zomaar een baan kan krijgen of zo. Die
was en toen had je nog niks gepresenteerd.
Ik had nog niks gepresenteerd, maar ik had een papiertje gegeven met die 6 regels erop.
En wist jij dat je daarmee goud in handen had? Of had je zoiets van, nou,
dit is... wel een leuk idee.
Dat was het.
Ja, ik had geen idee.
Hè? Je had ook totaal nog geen referentie, want je komt net van school.
En, ja, en ja. Ik ben een nerd. Zeg maar, bij ons zaten we draadjes aan elkaar te solderen. Ja. Ik ben een informaticus. Het staat helemaal nergens op. Dat ding zit al.
En op dat A4'tje stonden 6 regels.
Ja, zoiets.
Ja.
Maar voordat ik vertel wat er op dat papiertje stond, is het leuk om te vertellen dat dus die hele, die beetje norse man mij al een soort van verwachtingen management ging vertellen. Je bent hier voor een kennismaking, maar we hebben niemand nodig en je kan hier niet werken. En we hebben al 40 man in dienst. Dit wordt hem waarschijnlijk niet. En hij leest dat papiertje midair. Dus hij is dit aan het vertellen. En hij spreekt ongeveer deze woorden uit. Hij zegt, nou kijk, je moet je realiseren dat we gewoon geen vacature hebben. Dus ik geloof niet dat jij hier... Oké. Wat we zouden kunnen doen is jou een bureau geven en een... Maar dan geef je geen baan, maar dan word je gewoon morgen de baas van een nieuw op te richten vennootschap. Waar wij dan een aandeel in hebben. Zullen we daar even over hebben? Dat was echt binnen een paar minuten ging het van, ik denk, wat doe je hier eigenlijk naar, hey, ik ben je beste vriend. Dat was best wel leuk. En op dat papiertje stond eigenlijk, daar stond share the game. Share the game. Share the game betekent natuurlijk zoiets als deel het spel. En ik ga nu vertellen wat dan het idee was wat hij las. Hou je van voetbal?
Ja.
Ja, van voetbal. Heb jij een Nederlandse club waar je...
Eindhoven, ja.
Eindhoven, oké. Maar PSV dus?
Ja.
Oké, heb je in het buitenland ook nog een voorkeur? Barça?
Ja, Barça dan toch? Ja.
Okay. Ik zal proberen de korte versie te vertellen van Share the Game. Want dat is heel makkelijk. Dat is namelijk, beleef jouw droomfinale, PSV, Barça, voor een tientje. Champions League finale. Voor een tientje zit jij bij de Champions League finale, PSV tegen Barça. Als die wordt gespeeld. Waarom is dat een leuk idee? Nou, als je nu, stel PSV komt heel ver. En die staat op een gegeven moment in de finale tegen Barcelona. Probeer dan nog maar eens een kaartje te krijgen. Ja, de zwarte markt voor 3000 piekjes dat nog misschien te doen. Maar echte fans kunnen in principe wel vergeten dat zij nog een beetje fatsoenlijk naar die wedstrijd kunnen. Dus daar zit iets krom. Nou, de kikker zit hem in wiskunde. Want PSV draait lekker mee. Als je het een Feyenoorder vraagt, dan denkt hij ook dat Feyenoord de beste,
iedereen gelooft dat.
De beste club ter wereld is. Ja. En Ajax heeft de laatste tijd ook niet zo slecht gedaan in de Champions League. Dus ook Ajaxiden denken, nou wij kunnen wel aardig meevoetballen. Als zo'n optie, zeg maar zo'n...
Zo'n kans zich voordoet.
Ja, toch? Die kans, maar het is dus echt alleen die wedstrijd, verder niet. Maar reken even met mijn lijf hangen, want het wordt echt...
Ja.
Oké, dus als er 30 teams, dus Bayern München, Manchester City, Manchester
Liverpool,
enzovoort, je voelt, maak maar eens een lijstje thuis, hartstikke leuk. Er zijn best wel veel teams die tyfus goed kunnen voetballen en die dus ook best wel kans hebben om in de finale te staan van de Champions League. Ja. En alle fans, alle debiele voetbalfans van alle debiele
voetbalfans. Oh, het zijn geen debiele fans.
Nee, die zijn gewoon debiel van voetbal, toch? Die zijn crazy exact. Van voetbal. En ja. Mensen hebben oranje wortels op hun hoofd.
Ja, dat is behoorlijk debiel.
Ja, oké. Okay. Maar de point is, people go crazy over soccer, over sport sowieso. En iedereen is helemaal gek van het eigen clubje. Dus, elke supporter, echt diehard supporter van elke goede Europese club, vraag je, hey, als jouw club in de finale staat tegen jouw aartsrivaal, de andere club die je graag wil zien, en jij kan erbij zijn voor een tientje, would you do it? Antwoord is 100%. Ja, ja, natuurlijk.
Waar kan ik inschrijven? Ja.
Precies. Dus, 30 teams draaien lekker mee in Europa. Hoeveel mogelijke finales zijn dat? Dat zijn er. Je mag het zelf even uitrekken, maar
wiskunde is nooit mijn sterkte, okay, maar het is 30 keer.
Dus als er 30 teams zeg maar goed meedraaien, die kunnen tegen 29 tegenstanders spelen. Dat is 870.
Ja.
Mogelijkheden.
Ja.
Dus 870 mogelijke finales. Gedeeld door 2. Want Ajax-Feyenoord is Feyenoord-Ajax. Ben je bij me?
Mm-hmm.
Dus het aantal mogelijke finales is 435 mogelijkheden. Wij vragen voor een optie op een finale een tientje.
Mm-hmm.
Dat levert ons dus op een tientje keer 435 mogelijkheden.
Keer alle fans.
Per stoel in het stadion die we kunnen hosselen.
Mm-hmm.
Ja, zijn we er nog bij? Je kan dit ook straks versneld afspelen en dan is iedereen er nog bij.
Ja.
Kijk, maar 435 mogelijkheden keer een tientje keer... Wij hadden 1000 stoelen.
Oké.
Okay. Geregeld ook.
Ja.
En 1000 hotelkamers. Geregeld.
Ja.
Via, weet ik veel, Expedia of zo.
Ja.
Dus, wij kunnen voor een finale voetbal, Champions League... 4,5 miljoen ophalen aan alleen maar tientjes
ja.
van echte fans... die nou eens een keer echt bij zo'n wedstrijd kunnen zitten... dus super blij zijn. We geven een middelvinger aan de zwarte markt... en de kosten die daarmee gemoeid zijn... zijn maximaal ja, de kosten van een finale kaart... helemaal aan het begin van het seizoen. Laten we zeggen 300 piek per kaart, weet ik veel zoiets.
Mm-hmm.
Nou, keer 1000 stoelen is 3 ton. Zie je dat hier een redelijke...
Ja, er zit een businessmodel in.
Is het een aardig businessmodel... Onder.
Waarom is het er nog niet?
Nou, ik kan je een verhaal vertellen. Het was er bijna geweest. Het was bijna geweest, sowieso. Ik liet dus dat papiertje zien en ging praten bij Ronald en Martijn. En die zeiden, oké, ga jij maar eens even uitzoeken wat hier allemaal voor nodig is. En ga maar octrooionderzoek doen. Nou, dat had ik ook nog nooit gedaan. Ga dat maar een half jaar doen. En ga maar eens even contacten leggen in de voetbal. En Johan Cruijff. En ik had allemaal... Ja, maar for real. Want we dachten ook... Dit gaat niet over per se geld maken in dat verdienmodel. Maar dit is een gouden marketingding.
Ja.
He, die bierbrouwer. Niet nader te noemen. Hoofdsponsor / bierbrouwer.
Ja, want die had je er wel meteen bij bedacht.
Nou, die hadden we er zelf bij bedacht. Bovendien, daar hadden we Nederlandse contacten hoog in de
ja,
boom.
Ja.
Dus daar konden we, dachten we, best wel goed naartoe.
Mm-hmm.
Zijn we ook naartoe geweest. En wij gingen daarheen, maar het was nog niet zo makkelijk om daar poot aan de grond te krijgen. Want de baas, laten we hem Pieter noemen, die heeft het heel druk. En iedereen wil de hele tijd alles van hem. Dus hoe krijgen we hem nou aan tafel? Nou, hij krijgt 1000 ideeën per dag te horen. En hij heeft daar dus een poortwachter voor. Laten we hem Frits noemen. En Frits, die had dit ideetje gelezen en die gaf ons geen groen licht. Dus wij kregen maar niet poot aan de grond bij Pieter.
Frits was nooit echt een goede man om ideeën op waarde te schatten,
ja,
toch?
Ja, hij heet eigenlijk anders.
Ja.
dat was moeilijk, want zijn taak is natuurlijk ook een krankzinnig moeilijke taak.
Ja.
Maar hij had het tegengehouden tot nu toe. Hij zei, nee man, dit knap ik niet.
Hij heet ook wel Frits de Filter.
Ja, maar Filter Frits, die stond allemaal nee te schudden. En wij kwamen maar niet bij Pieter aan de bak. En toen was er ergens een barbecue waar Pieter naast een van mijn vrienden stond. Een van mijn team. En die wij hadden het eigenlijk al opgegeven. En die stonden toevallig naast elkaar. En die vriend van ons die zegt, nou Pieter, dat is ook kut, hè, dat we nou niet met jou in de kamer hebben gezeten voor dat Share the Game. En Pieter zegt, waar heb jij het over? Hoezo heb ik het over? Ik heb je het 800 keer gemaild en we hebben hier een plan. En dit zijn de 6 regels waarop iedereen aangaat. En Pieter staat naast de barbecue ook in de fik. Dus die zegt, holy shit, ik wil overmorgen met jullie zitten. En dan vlieg ik wat corporate lawyers in vanuit, weet ik veel, Australië. Moeten we dat meteen even goed doen, want ik snap dit. En fuck.
Dus de bal begon te rollen. Ja, om maar met die.
Dus opeens ging het allemaal heel snel. Dus samen verhaal kort. Wij zitten daar aan tafel met die gast. En een lawyer hier. En all in English. En iedereen zag er netjes uit. Ik had een gat in mijn broek. Maar dat maakte dan niet zoveel uit. En wij pitchen dat idee. Wat ik niet wist, was dat voordat we die meeting met Pieter hadden, heeft Filter Frits ongenadig op zijn flikker gekregen van Pieter. Want die zei, hey klootzak, als jij dit soort ideeën niet onder mijn neus schuift, wat doe jij hier dan? Dat was niet zo tactisch van Pieter, want toen had Frits 1 doel.
Het idee onderuit halen.
Bewijzen dat dit een kut idee is. Wat het niet is. Maar dat was er. Dus die zat met de beloofsjachtgeweer onder tafel. Met lawyers en shit. En die had maar 1 plan. En dat was, we gaan dit eens eventjes helemaal kapot maken.
Ja, maar jij weet ook. Nou, om even om te breken. Als de hoofdbaas, de eindbaas enthousiast is.
Ja. Ja.
Dat is al 1-0 voor jou.
Ja, nou 1-0 stond. Het stond ook al 3-0. Dus het was echt, wij dachten echt, nou dit gaat gewoon gebeuren nu.
Ja.
Wij zaten elkaar te knijpen in onze bovenbenen. Van, zegt hij dit nou? Ja. Ja, dat zegt hij echt. Dus wij doen die pitch. De hele tafel zit te knikken en te lachen en te rekenen. En elkaar aan te stoten en in de oren te... Oh, dan kan ik misschien ook dit. Oh, that, maybe we can... Ja, yeah, but if we can do this, then we can do that. En we hadden het ook over, ja, we kunnen dus een goed doel steunen met die klap met geld die vrijkomt. Sterker nog, je kunt die opties gratis weggeven bij een krat, weet ik veel. Je kunt van alles kun je doen, toch? Dus om 12 uur is die meeting klaar en Pieter zegt, yo, dit is fantastisch. Maar ik wil geen gelul hebben juridisch en zo. Ik wil gewoon dit concept, wil ik gewoon stel, hypothetisch, ik koop het nu van je. Wij kopen dit van je. Wat moet dat kosten?
Had je daarover nagedacht?
Nee, natuurlijk niet. Ja, ik heb erover nagedacht later van hoeveel procent
niet van tevoren.
We willen hebben van de opbrengst en bla bla bla. Maar hij wilde gewoon rechtdoor. They don't fuck around ook, hè? Ik wist dat
je allemaal. Moet dan ook een bedrag noemen.
Ja,
toch?
Moet, dus de kamer wordt stil, iedereen kijkt naar je en ik stotter en ik weet ik veel. Ja, dan moeten we misschien even overleggen met het team. En hij zegt 12. En ik. Wat? 12 miljoen en dan gewoon alle rechten bij ons en gewoon tekenen en dan mogen we doen ermee wat we willen, toch? Weet je wat? We gaan even lunchen en dan na de lunch dan hebben we het erover. Dus wij werden daar weggestuurd met een soort van idee. 12 miljoen nu, weet je? Op basis van een pitch. Dus dit is hoe dat werkt, zeiden we toen. Ja, dit is hoe dat werkt. Uurtje later.
Is Frits trouwens nog in beeld?
Frits die gaat meelunchen met Pieter. Wij gaan lunchen met ons groepie om te overleggen. Dit is waar het misgaat. Oké, dus wij komen terug naar de tafel. En iedereen ziet er heel anders uit dan toen we gingen lunchen. Gewoon minder enthousiast en een beetje nors. Zo'n fronsje zo tussen de ogen, weet je wel.
Van Frits? Maar nee, Frons? Frits de Frons?
Ja, Frits, die was even veel te Frits, was aan het fronsen. En die kwam terug van vreten en die zegt, ja, ik echt heel leuk, dankjewel. Maar ik heb toch nog wel 1 of 2 vragen. Frits had vragen. En... die zegt eigenlijk, stelt hij de ene vraag die meteen ons helemaal kapot maakte. Namelijk, hij zegt, we zijn een biermerk, wij verkopen bier. En Nu verkopen we iets van sportkaartjes of zo. En dat is verwarrend voor onze consumenten. Je kunt hiervan vinden wat je wil, hè. Maar ik vertel nu gewoon wat er gebeurd is. Voor zover ik het me exact herinner na 100 jaar.
Ja.
Maar hij zegt, wij verkopen bier. Wij moeten bij onze core business blijven. Dat is één. Twee is, dit kan wel eens negatief worden opgepakt. En ik zei, hé, negatief? Dit is toch aan alle kanten positiviteit. Supporters van clubs kunnen, mensen met weinig geld kunnen opeens toch naar die wedstrijd. We vliegen ze in, het is de reis van hun leven en weer naar huis. En dat geld kun je aan de Johan Cruijff Foundation geven. What's not to love here? Dat was een. Dus ik werd ook licht geïrriteerd.
Hoe kan het negatief uitgelegd worden?
Ja, nou dat kan omdat hij zegt, hier zit zo'n stevig verdienmodel onder, dat mensen de indruk kunnen krijgen dat wij geld verdienen over de rug van fans. Van voetbalfans, misschien armere voetbalfans die dit nodig hebben om überhaupt naar zo'n wedstrijd te kunnen. En dat kan negatief afstralen op uw biermerk hier. En Pieter zegt, die kijkt opzij en die zegt, hey Frits, meen je dat? Ja, ik moet leunen op mijn mensen. En die legal chick uit Australië, die was komen zitten, die zei ook nog iets van, en maybe it's gambling of zoiets. Dat grijs gebied waar we het net over hadden. En dat maakte het dan nummer 2. Dus dat was ook een onzekerheid. En toen zei Pieter, ik hoor het al. Jammer, close with no cigar. Lunch is on us. En zie je nooit meer. Opstaan wegwezen.
Kak, dacht jij.
Dat is.
Denk jij achteraf gezien, als jij voor die lunch wel dat bedrag had genoemd, dat het sign, seal, deliver?
Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb daar, toen heb ik wel gezien, wauw, dit is hardball. Dit is hoe dat werkt. En dit is ook politiek. Ik heb toen ook meteen gezien hoe sterk de krachten zijn binnen een bedrijf. Dus binnen merken, binnen zo'n wereld.
Ja.
En dat vind ik wel echt heftig. Dat vond ik wel echt lelijk om te voelen. Frits was opgelucht. Pieter kon weer lekker door, druk.
Met zijn, ja.
Maakte toch geen flikker uit, want het liep wel. Toch, ja. Wat wel heftig was, ik had geen zin meer daarna. Ik had daarna gewoon.
Ja.
Gewoon, ik dacht, hier heb ik gewoon 3 jaar van mijn leven ingezet. Dus met hele beschermingstoestanden en van alles geleerd. En iedereen die het vertelt gaat helemaal aan. Je hebt een baan erdoor. Wauw. En dan word je gewoon voor een van mijn lulreden gewoon weggeschoven.
Mm-hmm.
En dit was zo'n grote teleurstelling dat ik dacht, ik wil toch wel met iets positiefs bezig zijn. En in de tussentijd, dat had ik net beloofd. Dit was waarom ik een baan had, maar je kan geen geld verdienen met hierover nadenken.
Nee, 3 jaar lang dit uitvogelen.
Ja, dus in de tussentijd hadden we een van de tofste t-shirt-sites en merkjes van het land per ongeluk opgezet. Buurtvrij heette dat ding. Want Martijn, de cijferman, die zei, dit is wel een heel groot ding aan het worden, dat Share the Game. Dat kunnen we eigenlijk helemaal niet dragen. Kun jij niet gewoon iets anders verzinnen waar je geld mee verdient? En dan kun je dat daarmee bekostigen. Dus er moest opeens een ander concept komen. Om mijn eigen salaris en zo te betalen. Wat ik wel snap, want dat stopt ergens.
Ja.
En dat werd buurtvrij. Dus dat werd een. Wij zagen dat de mode was gewoon verschrikkelijk. En maakten toen een. De eerste website waar je zeg maar ontwerpen van allerlei verschillende ontwerpers uit Nederland kon zien en kon selecten.
Ja.
En dan t-shirtjes van in een kleine oplage kon kopen. Allemaal gekke, echt hele toffe shit.
Ik heb er nog één in de kast liggen.
Oh, wauw.
De Gilles de Laderet Titi Convention.
Oh, dat is ook wel echt classic.
Ja.
Maar en dat ding hadden we in het Engels moeten maken. Oh,
ja.
Dus we waren de eerste t-shirt site ongeveer die dat deed.
Ja, en een 4-threadless en een spreadshirt.
Ja. La Fraise en zo. En toen leerde ik over, oh wauw, er is gewoon een hele wereld met creatieve gekkigheid. T-shirtjes tot aan bierbrouwers die...
Ja, wat, een soort, wat dan een soort antistof is tegen die hele corporate wereld waar je net bij Frits de Filter gepresteerd hebt.
Zeker. Dat ding waar ik in geloof staat haaks op wat daar gebeurde bij
ja.
Uw biermerk hier.
En wat daarmee dus misschien ook wel de basis was voor Buutvrij. Ja. Voor wat het nu is.
De filosofie van Buutvrij, ja. Mm-hmm.
Ja.
Alles kan als je maar buiten de lijntjes durft te kleuren. En fuck reclame. Zeg maar, reclame is not the point. Never
ja.
ever.
En, ja. En dat was Share the Game ook niet in feite. Ja, het was, uiteindelijk had het reclame kunnen worden of is er misschien wel nodig. Maar de tool of het modelletje
ja,
niet.
Ja, ja. Dat.
Ik wil toch nog heel even kort door op mensen zoals Frits. Hij is toch een beetje het onderwerp van gesprek in deze podcast geworden. Ja. Want wat doe jij als je zo'n Frits tegenover je hebt zitten in een presentatie? Merk je dan dat dingen niet aankomen of heb je dan...
Ik bak het in. Ik bak het in bijna elke presentatie of een pitch voor een klant. We hebben een paar stapjes die we altijd doorlopen. Elke briefing krijgt eerst nou en. Dus weet ik veel, Miele zegt, oh, merkvoorkeur onder jongeren valt terug. En dat is de briefing. Help. En dan vragen we altijd nou en. Dan krijg je een inhoudelijk gesprek in plaats van dat je over statistieken gaat doen. Mm-hmm. Dus dat is één ding wat altijd een interessanter gesprek maakt in de kamer. En een andere die ik de laatste tijd erg graag vol in beeld zet, is jongens. Voelt iedereen zich veilig? Is iedereen rustig? Heeft niemand ruzie thuis? Dat is belangrijk, want, en dan staat er groot op het scherm, ja maar is nee lul. Ja maar is nee lul. Voordat je gaat pitchen, even primen, is een heel goed idee. Want je kunt dan zeggen, jongens, altijd bij dit soort spannende dingen, waar dingen nog onzeker zijn, een pitch is altijd een beetje onzeker, is er altijd één in de kamer die kan hier niks aan doen. Die altijd zegt, ja maar, duurt te lang, is te duur, weet ik veel. Ja maar, die heeft altijd een reden om te twijfelen. Wees erop, let er even heel goed op.
Het dubbelloops jachtgeweer wat onder de tafel.
Precies, ja. Dus, en dan zeg ik, let op, want ja maar is nee lul. Dus als we gaan nee lullen, of als we gaan ja maren, dan wordt het vandaag niet gezellig. En als niemand in de kamer ja maart, maar iedereen zit een beetje licht geïrriteerd naar jou te kijken met een fronsje, dan ben jij het misschien. Dan kun je beter even koffie halen. Zullen we beginnen aan de pitch? En dan is iedereen eigenlijk makkelijker aan. En die let dan op van, ben ik niet te negatief? Maar framen is dus altijd benadrukken, waar zijn we mee bezig? Zijn we samen aardbeien shampoo aan het verkopen of... zijn we met iets leuks bezig, iets zinvols, mm-hmm. iets waar je trots op wordt als je het moet vertellen aan je kleinkinderen straks.
Mm-hmm.
Ja, nou, meestal dat is wel, dat zet mensen vaak wel aan van, oh ja, het is ook eigenlijk gelul als we hier niet lekker in meelopen.
Ja, ja.
Je leven wordt ook gewoon leuker als je een klein beetje ballen...
Ja, absoluut. Doet. En je besteedt zoveel tijd hier aan ideeën bedenken en een team... te laten werken. Hey Maarten, bedankt man.
Ik vond het leuk.
We kunnen volgens mij nog wel een uur lullen, maar dat gaan we wel een andere keer doen.
Ja, wat zit er in je koffie?
Nee, ja,
ik
precies.
Het heel leuk.
Ja.
Ik heel leuk. En ik vind dit een briljant format. Mag ik dat even zeggen?
Dankjewel. Staat genoteerd, die haalt de edit, zeker. Dus Maarten, wat hebben we hier nu eigenlijk van geleerd van jouw verhaal van vandaag?
Nou ja, als je er goed over nadenkt, heb ik natuurlijk nu werk en een bureau. Omdat ik ooit met een A4'tje, met 6 regels, naar iemand toe ben gestapt. Dus eigenlijk is de les, deel je ideeën. Ook als je het een beetje spannend vindt, deel maar. Want je weet nooit wat voor moois er uit kan komen.
Klopt, en misschien eindigt het idee dan wel op de plank. Maar dan komen er weer andere dingen uit en andere connecties. En voor je het weet heb je eigen bureau.
Exactly.
Ik wens jou heel veel succes met alles.
Dankjewel.
Met alles wat je nog gaat organiseren, gaat bedenken. De omroep die net gelanceerd is, waar jullie aan hebben bijgedragen.
Ja.
Heel mooi initiatief. En Share the Game.
Heel veel anderen trouwens.
Klopt, jullie zijn niet één.
We zijn maar één speel in het wiel.
Juist, zo hoort het misschien ook wel tegenwoordig gewoon te zijn.
Zeker.
Lekker samenwerken. Share the game. Hij ligt op de plank, mensen. Dus ja, klop maar aan bij Buurt Vrij. Kom hem halen. Ja, wie wil het doen? Dankjewel. En volgende keer weer een hele nieuwe gast in deze podcast. Maarten, bedankt. En we spreken elkaar.
Heel graag gedaan.
Dit was De Plank. En tenminste één afgeschoten idee heeft weer wat glans gekregen. Het heeft in ieder geval jou als luisteraar gehad. Leuk dat je luisterde. Als je het ook leuk vond, deel dan deze aflevering of laat een review achter. Dat helpt De Plank en alle ideeën die erop liggen om goed gevonden te worden. De Plank wordt gemaakt door Niek IJsbouts en het sounddesign is van Hielke Praagman. Heb je tips of misschien wel zelf een enorm goed idee dat ooit is gepresenteerd, maar finaal werd getorpedeerd? Mail dan naar tips@deplank.net.